Welkom bij de derde podcast van RBM Media. Het thema van deze aflevering is hoe ga je om met verlies. Vroeg of laat nemen we allemaal afscheid van dierbaren. Maar wat als dat je eigen dochter is? Ik zit vandaag met Suzanne Tajab, die dit heeft meegemaakt. Suzanne die woont in Rotterdam, is van beroep make-up artiest. Juist. En een paar jaren geleden is haar dochter genaamd Roos omgebracht. Een heel ingrijpend verhaal. Nou, ik ga met Suzanne in gesprek en we gaan het hebben over haar levensverhaal, het verlies van Roos en hoe zij evenwicht in haar leven probeert te vinden. Nou, heel fijn dat je er bent, Suzanne. Ik voel me vereerd dat je er bent. Hoe is het met jou?
Hoe voel je je? Het is een beetje, moet ik zeggen, af en aan. Eén moment voel je je best wel goed en je probeert ook wel het geluk ergens vandaan te halen, is de positiviteit. Ik ben wel een mens die graag de negatieve dingen om wil zetten in positieve dingen. Het is best wel zwaar en ik hou het vaak ook wel voor me. En zoals ik wel vaak tegen goede vrienden of familie zeg, en zij weten dat, of zij kenmerken dat meer aan mij van ja. Je draagt eigenlijk een masker, maar van binnen weten we dat je eigenlijk wel kapot gaat. En dat is ook wel zo. Alleen er zijn ook wel bepaalde dingen in het leven dat je denkt van ja, ik zou het ook niet zomaar opgeven.
Nee.
En zeker met de gedachte vanuit mijn dochter die ik ben verloren, want die zou dat nooit zo hebben gewild.
Nee, waar ben je geboren en getogen?
Het is heel grappig, want ik ben gewoon in Rotterdam geboren.
Rotterdam, Rotje Knor.
Rotje Knor. En ik voel me eigenlijk ook wel Rotterdammer. En ik ben deels opgevoed of opgegroeid in Portugal. Dat is een heel klein dorpje. Iets buiten de rook van Rotterdam.
Mm-hmm.
Vroeger was het voor mij wel een soort van cultuurshock. Maar nu dat je volwassen bent, dan weet je van ach, Portugal, het is eigenlijk bijna een zijstraat van Rotterdam. Dus, maar verder, ik heb ook heel veel connectie met Indonesië. Dat komt met name door mijn roots van mijn opa. Ik draag ook een Indonesische achternaam en ik heb me altijd tot dat land aangetrokken gevoeld.
Oké.
Dus ook op vrij jonge leeftijd ben ik daar gaan wonen. Ik heb daar mijn eerste kind gekregen.
Ja, en even kijken. Dus je bent geboren in Portugal en op een gegeven moment ben je verhuisd naar Indonesië.
Ja, ik ben daar eigenlijk verloofd met een Indonesische jongen en getrouwd.
Getrouwd en daar is dan een kind uitgeboren, zeg maar.
Ja,
dus je bent een beetje Rotterdams en Indonesisch, maar Indonesisch, dat draag je wel echt in je hart, zeg maar. En het verschil tussen Indonesië en Nederland, kun je daar wat meer over vertellen? Hoe ervaar je dat, Nederland, Indonesië, dat?
Nederland is echt wel heel erg gestructureerd. En dat merk je ook met alles. Het is echt wel een werkcultuur, niet dat Indonesië dat niet heeft. Het staat wel, Indonesië staat dus wel bekend om zijn rubberen tijd, noemen ze dat. Dus mensen zeggen van, om 2 uur hebben we een afspraak, maar dan presteert het gewoon om 5 uur of om 6 uur te komen.
Ja, dat is zo bekend dat in tropische landen. Met dus afspraken.
Met afspraken, dat soort dingen. Kijk, en dat is ook zo in het verkeer. Ik heb overigens ook mijn rijbewijs daar gehaald.
Kijk eens aan.
Destijds, omdat je daar best wel, omdat ik daar vrij lang heb gewoond, kon ik dat inwisselen hier. Maar toen ik hier kwam, had ik zoiets van, ik voel me niet echt zeker op de weg. Dus laat ik toch maar een paar lessen nemen.
Toch maar
nemen.
Een Nederlandse rijbewijs gegaan.
Ja, dat heb ik ook gedaan.
En hoe lang heb jij in Indonesië gewoond voordat jij terugkwam naar Nederland?
Het is niet heel lang aan één stuk. Maar zeg maar, toen ik mijn zoon had, zeg maar gemiddeld 2 jaar. Toen ben ik weer teruggegaan naar Nederland een poosje. En toen ben ik weer naar Indonesië gegaan. Het was meer heen en weer hoppen.
Pendelen, zeg maar.
Een beetje pendelen tussen Indonesië en Indonesië.
Oké.
Ik had destijds ook een business paspoort en die was ook vol.
Zo, kijk eens aan.
Dus ja, en ik heb alleen laatstelijk heb ik wel, eigenlijk als expat, heb ik ruim 4 jaar in Jakarta gewoond.
En dat is de hoofdstad, hè?
Dat is de hoofdstad. Tot eigenlijk 2013. Het jaar waar dan mijn dochter, in het jaar waar zij is overleden.
2013, juist.
Ja.
En toen ben jij eigenlijk vanaf 2013 gewoon permanent in Nederland gaan wonen.
Eigenlijk niet. Ik ben na de dood van mijn dochter, waar mijn dochter, ik was, ben 2 keer getrouwd geweest. En de vader van mijn dochter, die is 5 maanden voor mijn dochter komen te overlijden.
Oh, echt?
En daar was mijn
Jeetje.
dochter natuurlijk ook heel erg verdrietig om.
Kan je me voorstellen.
En toen ben ik was daar. Zij woonde eigenlijk bij mij, maar zij was destijds, ging ze ook een beetje heen en weer omdat ze een vriendje had in Nederland. En op het moment dat zij vernam dat haar vader was overleden, toen had ze zoiets van: ma, ik wil heel graag in het huis van mijn vader gaan wonen en daar gelukkig worden. Want zij voelde zich daar heel erg op haar plek in Bali.
Ze voelde zich echt thuis in Bali,
Ja.
lekker in de warmte,
Ja.
Indonesië. Dat was
Ja.
haar thuis, om het zo maar te
Echt haar
zeggen.
thuis. En ook omdat ze daar vaak was met haar vader samen in die woning in
Ja,
Bali. Ja.
oké, op die manier.
Dus dat is haar helaas niet doorgegaan. En nou, zij wou dus iets op gaan zetten, een soort van fitnessgebeuren in combinatie met een restaurant
Gewoon in
in
Indonesië,
Bali.
in Bali,
Ja, omdat
ja.
ze heel erg met haar lichaam bezig was en ze deed veel modellenwerk.
Oké.
Dus toen dacht ik naderhand, toen mijn dochter was overleden, van ik kan 2 dingen doen: of meteen in Nederland blijven, of gewoon haar droom eigenlijk proberen af te maken. En toen ben ik teruggegaan naar Bali. Daar ben ik eigenlijk met een familielid van mij. Die wilde dus een restaurant. Die was eigenlijk al een restaurant aan het opzetten. Ik ben ik gaan helpen.
Ja,
En die opperde van: joh, zullen we het niet naar Roos gaan vernoemen? Dus dat restaurant heet Black Roos.
Black Rose. Black Rose.
En het is
Mooie
eigenlijk wel
naam.
een succes geworden.
Ja, en was het een restaurant? Hoe moet ik dat eigenlijk zien? Een afhaalrestaurant of echt een beetje chic restaurant?
Ja,
Wat voor
nee, het
beeld?
is niet echt chic. Het zit in een soort surfgebied waar veel vegetarische mensen
Vegans.
vegans komen en die zeggen: waar heb je salades? Nou ja, dat kun je daar proberen, maar met salades is het best wel heel lastig. Totdat we een ander concept hadden en we hadden zoiets van: nou, we kunnen wel Vietnamees op de Vietnamese tour gaan.
Vietnamees.
Dus het is uiteindelijk inderdaad Vietnamees, een stukje Indonesisch. En met een knipoog ook een beetje Hollands. En Hollands ben ik zelf mijn eigen vegetarische kroketten daar gaan maken. En dat was een
Zo.
succes. En voor de kinderen, poffertjes, pannenkoeken.
Met lekker stroop of honing of
Ja.
inderdaad gewoon
Ja,
Nederlandse
Nederlandse
gerechten zo.
dingetjes.
Wat mooi, wat
En
mooi.
lekkere koffie. Dus ja.
Top. Dus eigenlijk een combi van Vietnamees, Indonesisch en Hollands
Ja,
eigenlijk.
ja.
Dus een beetje voor ieder wat wils. Eet je, ben je vegan, dan kan je daar terecht. Hou
Ja.
van Hollandse kost, kun je daar terecht.
Ja.
En breed, dus variërend
Ja, heel
inderdaad.
varieerd, maar heel laagdrempelig en hele vrij lage prijzen. Dus
Ja, dus niet
ja.
echt de top van de top, maar
Nee,
gewoon lekker
absoluut niet.
betaalbare prijs
Ja.
inderdaad. Dat is mooi. Nou, daar gaan we straks nog even op door. Welke opleiding heb je gedaan? Wat heb je gedaan qua school, qua
Ik heb
opleiding?
vroeger eigenlijk gewoon MAVO gedaan. En ik ben zeg maar vrij laat, op mijn 22e jaar, ben ik begonnen, wel in Rotterdam, maar bij Yvette Rotgever, een modelopleiding. Dus mannequin, model, een soort hostess
Ja.
destijds. Maar daar was ik ook voor geslaagd. Daar ben ik ook wel in gaan werken. Dus ik heb ook in Nederland heb ik wat shows heb ik vaak gelopen. En wat commercials en dat soort dingen. Nou, en daarna ben ik ook weer in Indonesië geweest. Daar heb ik ook datzelfde soort werk gedaan. En
Model
modellenwerk, veel
acteren.
catwalk en ook commercials. En ook acteerwerk. Dus in een best wel vrij bekende film. Dus dat was een hele leuke ervaring. En ik ben destijds ook weer terug naar Nederland gegaan. En toen heb ik dus eigenlijk Ja, een gewone baan, laat ik het zo
Een
zeggen. Ik
reguliere,
heb
standaard job
ja, en
van
ik
die
heb
groep.
een schroeversopleiding gedaan, dus dat soort dingen, dus secretarieel. En toen heb ik gesolliciteerd op een baan bij een bedrijfsjuristenkantoor. En dat ja, beviel me goed. Toen heb ik ruim 4,5 jaar gewerkt
Ja, als wat?
als juridische secretaresse. En later was ik, ja, heel mooi noemen ze dat, chef de bureau.
Zo, dat klinkt heel chic.
Chic, hè?
Wauw.
Dat is echt gewoon, ja. Nou, daarna ben ik heb voor verschillende kantoren, advocatenkantoren gewerkt, waaronder ook Loyens & Loeff.
Oh, oké, dat
Dus
is een bekende naam.
arbeidsrecht. Ik heb ook bij Van der Herik en Verhulst, familierecht, ook nog even gedaan. Ik heb CareVision, dat is een ooglezenkliniek. Heb ik 4 jaar gewerkt. In eerste instantie ook als een soort van back-office. En daarna als brandmanager. Dus toen had ik Rotterdam ja, nam ik voor mijn rekening. En vervolgens ook deels, ook een stukje Den Haag. En af
Juist.
en toe Amsterdam. Dan
Ja.
pendelde ik een beetje zo heen en
Ja,
weer.
dus je hebt wat dat betreft best wel veel ervaring opgebouwd op het gebied van secretaris,
Ja.
juridische. Dus volgens mij heb je echt zo'n cv in zoveel
Ja, ik heb
verschillende
heel veel verschillende dingen
banen
gedaan. En
gehad.
ook wat dingetjes die ik nog niet heb genoemd. Ik heb bijvoorbeeld ook nog bij een, destijds heette dat van chemotherapie. Dat was met name voor kinderen met dyslexie. En dan hadden ze dan ook weer een variant voor met ja, soort prisma brillen. Dat ze dan,
Juist, ja.
ja,
Oké.
soort
Okay.
dingen. Dus,
Wauw. En nou, je gaf aan, hè, je hebt veel gedaan op het gebied van model acteren. Hoe is dat eigenlijk ontstaan? Had je al sinds toen je ja, jong was of een meisje was al interesse in de modellenwereld, de
ja,
acteerwereld?
ik had wel vroeger in mijn tijd, dat is ja, de tijd van Cindy Crawford en Christine Turlington en dat soort
Zo. Dat
generaties.
is de jaren
Ja,
60, 70 zo.
in de jaren, eind de jaren 70. Ik was als jong meisje ging ik wel eens stiekem uit op een zondagmiddag naar Bristol. In Rotterdam best wel
Ja, in
ja,
de stad, hè?
in de
Ja,
stad.
klopt, ja,
En
centrum.
eigenlijk mocht ik er natuurlijk nog niet in, want ik was pas 15 of zo. En dan had je op een gegeven moment ook een kennisje van mij vroeg van, joh, ga mee en ik ga een modellencursus doen in het weekend en misschien wel leuk. En dus dan ging je als meisje dan ook mee en ik kwam haar
Ja, dat
in
waren hele
heel
spannende
hip,
tijden.
hele spannende tijden met ja, best wel soort MC Hammer-achtige
Oh
broeken
ja, een
die ik
beetje van
dacht,
hele wijde
naald
broek en zo.
hakken, weet je wel.
Oh, die waren populair
Ja.
jaren 80, hè?
Ja,
Jaren
jaren
80, begin
tachtig.
90. Ja, dat is gewoon echt way back. Heel lang
Ja,
geleden inderdaad.
en ik weet wel goed dat er daar, dan kon je dan zo'n cursus doen, maar ik kon dat sowieso helemaal niet betalen. En ik zat echt zo voor me uit te kijken als
Kostte
magisch
klauwen met
prietje,
geld.
zo van, oké, wat is dit? Ik was heel zenuwachtig, zat een beetje zielig aan de kant te kijken.
Ik wil naar huis. Wat doe
En
ik
zo van,
hier?
ik wil eigenlijk thuis inderdaad. En toen kwam er zo'n man op af, Johnny Casablanca of zoiets heette die, van Elite dacht ik weet het niet meer precies. En die wilde wel weten wie ik was en of dat ik geen interesse had. En ik kon dan ook wel mee naar Amerika. En ik had aan mijn ouders gevraagd. Nou, die zeiden geen haar op ons hoofd die daarover
Dat
nadenkt.
was
Want het
gewoon
is een hele rare wereld, zeiden ze
hele
dan.
grote nee.
Maar
Ja.
ja, hij was wel de man achter die modellen die ik zo fantastisch vond.
Kijk.
Dus ik heb echt heel erg zitten huilen.
Ja, dat kan je me voorstellen, want dat was gewoon je droom van ik wil daar
Ja.
naartoe, ik wil gewoon daar mijn carrière bouwen, maar je ouders die zeiden van no,
Nee, gaan we niet aan beginnen.
nee.
Nee.
Maar ja, uiteindelijk ben je toch wel in de modellenwereld terechtgekomen, in de
Ja.
acteerwereld. En je hebt daar ook interessante ja, projecten gedaan, hè? Catwalks, et
Ja,
cetera, et
ja.
cetera. Kun je een catwalk of een show memoriseren die jij echt heel, ja, die echt heel bijzonder is?
Ja, maar voor mij is dat bijzonder in Indonesië wat ik heb gedaan.
Oké.
Dus dat zijn voor de, ja, de grote namen daar, Prayudi. Heb ik ook nog, ik heb nog wat bladen ook thuis waar ik in sta, die heb ik altijd wel bewaard. En Danan Hadi, dat zijn echt de grote mannen achter de mooie gebatikte ontwerpen. En ja, dat was voor mij echt ja,
Heel
heel
speciaal, heel
speciaal. En
bijzonder.
ook als je door hun dan werd geselecteerd, dat was echt wel crème de la crème en toch
Ja.
wel van de top daar.
Klopt, en volgens mij als dat op je cv staat, dan kom je echt overal binnen. Zo van,
Jawel.
als jij, zo, heb je daar gelopen of
Ja.
dan moet je wel ja, heel goed zijn.
Zeker, ja.
Dus wat dat betreft, helemaal toppie-toppie.
Ja.
Mooi, mooi, mooi. Even kijken, visagist, hè, dat is ook een beetje jouw beroep. Make-up
Ja,
artist of...
dat was eigenlijk mijn beroep. Want ik zit momenteel nog steeds ook door de therapie waar ik in zit.
Ja.
Is dat een beetje op een laag pitje geraakt. En, maar eerlijk gezegd, als ik dan shows meeliep of ik werd in mijn acteerperiode 's ochtends om 5 uur wakker gemaakt om opgemaakt te worden, dacht ik van zo, moet dat nou? En ze doen het helemaal niet goed.
Ja, dat hebben ze
het
van,
ziet er niet uit.
Beste stuurlijst staan aan wal, hè,
juist.
Ze ook.
En ik had altijd dat gevoel van, ondanks dat je op model was of actrice, had ik zoiets van, ik wil eigenlijk die visagiste zijn of die make-up artist. Want volgens mij kan ik dat veel beter. En dat ben ik eigenlijk pas op vrij late leeftijd echt gaan uitwerken in zoverre. Ik heb een opleiding gevolgd in 2007 bij Dick Peters in Amsterdam.
Mm-hmm.
Als een van de betere fysici scholen. En ik dacht van ja, ik kan toch al een hoop. Maar het was een opleiding van 10 maanden. Maar ik heb daar zoveel geleerd.
Echt joh.
En het was gewoon heel erg leuk. En dat verder moet je het allemaal zelf doen. Heel veel zelf opbouwen. En,
juist, zelf allemaal.
Altijd time for picture in het begin. Dus je gaat oefenen, oefenen, oefenen. Ja, totdat ik eigenlijk wel redelijk door ging breken. En best wel hele leuke projecten gedaan. En ook voor onder andere een blad in mijn regio, Glans Magazine heet dat. Heb ik veel koffers gedaan, columns geschreven. Dus dat was wel heel erg leuk.
Interessante opdrachten.
Ja.
Wauw, dus jouw naam stond echt wel in de magazines, in de tijdschriften van make-up done by, visage gedaan door.
Ja, dat stond er allemaal
dat
in.
Dat geeft wel een goed gevoel, hè? Als je je naam daar ziet staan.
Zeker.
Tof.
En ook makeovers, dat is heel leuk als je echt ziet voor en na. Mijn kracht is echt van, je ziet een persoon, je moet er niet heel iemand anders van gaan maken. Maar je moet wel zoveel mogelijk proberen dat je echt de mooie dingen, hè, zeker vanuit het karakter van het gezicht, dat juist naar voren te halen.
Juist, weet je, de ogen of wat dan ook. Elke persoon heeft natuurlijk een ander sterke kant, zeg
juist.
Maar. Bij de ene is het de ogen, bij de andere is de wenkbrauwen.
Ja.
En wat jij probeert te doen, is dat nog sterker te maken.
Nog sterker te maken,
nog sterker tot uitdrukking te brengen.
Ja, en daar word ik blij van. En ook de persoon die die makeover ondergaat.
Ja.
Dus dat is gewoon heel leuk.
En de reacties die zijn uiteenlopend. Dat ze kijken dan in de spiegel van wow.
Ja, inderdaad. Echt zo van...
Ben ik dat?
Ja.
Leuk. Nee, maar het is dankbaar werk, hè. Om mensen schoon te maken.
Absoluut.
Of mooi te maken. Schoonheid extra te benadrukken. Dus dat zijn leuk werk.
Ja, heel leuk.
Heel leuk werk.
Ja.
Dan wil ik het graag hebben over Roos. Ja, Roos is om het leven gekomen in 2013.
13. Ja. 11 december 2013.
En zou je daar iets over kunnen vertellen, hoe dat is gebeurd of hoe dat nieuws bij jou is gekomen?
Ja, ik heb het, zoals ik aangaf, ik woonde destijds in Indonesië. Op dat moment zat ik in Bali met de opbouw van het restaurant. Bedoeld juist ook voor Roos dat ze dan iets om handen zou hebben.
Ja. Ja.
Dus zij stond ook volledig achter. Tot zij ging even terug weer naar haar vriend in Nederland. Dat was een jongen overigens gewoon uit ons dorp. En,
gewoon een dorpsgenoot.
Dorpsgenoot en had zelfs bij haar op school gezeten.
Okay.
En gewoon een goede
klasgenoot, zeg maar.
Ja, schoolgenoot, dat was iets ouder dan zij.
Oh, oké. Okay.
Maar het was eigenlijk in haar ogen, ze vond het gewoon een spetter, sluit ik zo
leuke
zeggen.
Kerel.
Een leuke kerel.
Toffe gast.
Ja. Dus, zij wou, toen ze op een gegeven moment verkering kreeg, dat was eigenlijk via Facebook. Toen zei ze van, ik heb hem altijd wel leuk gevonden en toch wel kriebels. En uiteindelijk hebben ze een relatie gekregen via Facebook. En ze wilden elkaar natuurlijk ook in het echt zien, logisch.
Leuk, ja, uiteraard.
Uiteraard.
Precies.
Nou, dat klikte gewoon eigenlijk heel goed. En ze waren echt, zo te zien, hartstikke super gelukkig. Ja, totdat het allemaal een beetje anders ging lopen.
Mm.
Eigenlijk ook na de dood van de vader. En het heeft onverwachts een hele andere wending gekregen. En het is een beetje lastig voor mij in details te treden, maar er is ook wat geschreven over in de nieuwe revue.
Ja, ik zag inderdaad ook wat nieuwsberichten voorbij komen,
Telegraaf,
andere nieuwsmedia, etc.
En heel veel ook wel dingen die heel erg verdraaid zijn, van interviews van bijvoorbeeld een gezamenlijke vriend van zowel mijn dochter als van haar
die
vriend
jongen,
destijds.
Ja.
En Ja, dat terwijl ik allerlei onderzoeken, tenminste ook officieel van officier van justitie, heb ik mijn vragen gesteld aan de officier van justitie. Van joh, was dat zo en klopt dat?
Heel
Waren
kritische
heel
vragen stellen,
kritisch.
natuurlijk.
En
Ja.
die stonden eigenlijk, ja, het was hetgeen wat er werd omschreven in de panorama, dat was eigenlijk totaal het tegenovergestelde. Dat ik dacht van hoe kan dat? En dan bijvoorbeeld een foto plaatsen van mijn dochter. Ze droeg tatoeages, maar het is al gauw zo dat iemand die tatoeages draagt, en als je er als meisje best wel aardig wat hebt, dan krijg je al gelijk een hele andere indruk.
Precies, een andere label.
Heel
Mensen
ander
stoppen je dan
label.
direct in een hokje van een
Ja,
rebel, een
van
beetje
ja, zoiets.
rebels.
En als je dan ook nog eens een foto, terwijl dat heel erg privé is, zij was al overleden door deze persoon geselecteerd wordt, wat eigenlijk onder ons vrienden wel eens wel doet, dat je in de auto zit en je trekt een raar gezicht.
Ja,
En ze had een
precies.
t-shirt of shirt aan, zomers, waar ze de mouw van af had gehaald, maar er stonden een soort wietplantjes op. Dan is het gelijk van wietplantjes combinatie met tatoeage,
Tattoos.
denken ze zo. Dus dan is het heel erg geloofwaardig voor het lezend publiek.
Jeetje, ja,
En dat,
sensatie, hè? Dat is alleen
juist,
maar gericht op sensatie,
juist.
sensatie, sensatie.
En dat maakte mij heel erg boos. En ook ja, het moment waarop ik het bericht kreeg van mijn dochter, zat ik in Bali en zij
Zat in
in
Nederland,
Nederland.
ja.
Ja, dat was, ik herinner het nog wel heel, heel erg goed. Het staat nog steeds op mijn Netflix. En dan, ja, dan
Stort de
hijs je
woede.
ook alles eigenlijk bij om zo snel mogelijk bij je kind te willen zijn. Dus en op dat moment, dan gaat er zoveel door je heen. Maar ik heb zelf mijn ticket nog kunnen regelen. Ik moest eerst van Bali naar Jakarta. En dan van Jakarta met de eerste aansluitende vlucht was met de Emirates naar Nederland. En ja, dat was eigenlijk een hel, die vlucht. Want je denkt continu na, wat ga ik verwachten? Hoe
Zoveel
is ze
vragen,
erbij? En heel veel vragen. En het was ja, gewoon heel zwaar.
hè? Ja.
Ik kreeg bloemen mee van een ja, goede vriendin van mijn dochter in Jakarta, Rozen. De eerste shift had ik het al gezegd, ja, wilt u die bewaren? Omdat het is van mijn dochter sowieso. En de tweede shift, die zei van, oh, wat een mooie bloem, bent u jarig? Toen zei ik, nee, toen moest ik het uitleggen. Toen werd ik wel heel goed geholpen door de stewardess. En die heeft gelijk een rij stoelen voor me vrijgemaakt en die is heel erg
Wauw.
ook naast me gaan zitten. Dus kon
Ja.
niks eten. Dus ik zat uit business class chocolaatjes gehaald. Ze zei, je moet iets eten.
Maar
Dus
op
het
dat
is,
moment denk je
ja,
helemaal niet aan eten. Ik
helemaal
bedoel, je denkt
niet.
alleen maar aan je dochter en je
Ja,
wilt er zo snel
je wil
mogelijk
zo snel
zijn.
mogelijk bij haar zijn. Ja, totdat je daar bent. En dan is het er nog niet. Want ze ging eerst voor onderzoek weg naar het Symbiont. Daar heb ik zelf opdracht voor gegeven. Want in eerste instantie werd dus gezegd dat het zelfmoord was. Dus, en dat is
En
een
geloofde je
heel.
dat? Of
Nee,
nee, je
nee.
had al direct zoiets van nee, dat kan niet.
Dat
Dat is
kan gewoon
onmogelijk.
niet.
Want ze
En
stond echt vol in het
ze stond
leven.
vol in het leven.
Had je
En
juist.
achteraf had ze ook via iCloud, kon je dat zien, heel veel dingen tot aan juli geagendeerd. Ze had ook
Wauw.
nog kaartjes gekocht voor Justin Timberlake.
Zo.
Samen met een vriendin. En ja, allemaal van dat soort dingen. Dat je zegt, ja, dat klopt gewoon niet. En ja, ik ben uiteindelijk wel op haar kaartje gegaan. Anders zou haar vriendin niet gaan. Dus ik ben daar ook speciaal weer voor teruggekomen.
Zo, wauw.
En ook het ja, soort, zullen we dat een waarom restaurant, wat ik in Bali heb opgezet
Ja,
na
waarom?
de
Ja,
hand,
inderdaad.
heb ik ook ja, meer om mijn verdriet te verwerken gedaan. En ja, ik ging van 's ochtends 8 tot 's nachts 2 uur was ik pas thuis.
Zo, was er zo druk op de zaak?
Nee, om de voorbereiding,
Oh,
om
voor
het
de
te
voorbereiding.
openen
Ja,
en allemaal voor
precies.
dat soort
Ja,
dingen.
ja, ja, ja.
Maar ja, de dood van mijn dochter op het moment dat ik haar aantrof, dat was, ik dacht, de tweede of de derde dag, ik weet het niet eens meer helder. Maar ik vond dat het meest zware moment. De kamer zat redelijk, de woonkamer zat vol. En mijn zoon zei, mama, ze ligt heel vredig bij, wees maar niet bang, je kan het. Maar toch, ja, ik was zo zenuwachtig. Het is wel je eigen kind, maar ja,
Ja, je voelt toch een drempel, hè?
ja,
Een
een drempel.
blokkade om haar face-to-face echt te
Ja,
zien.
Toen hebben ja, mijn zoon en mijn oom hebben me een beetje naar binnen gesjouwd, want ze lag, ik had een soort salon aan huis. Dat hebben we zeg maar klaargemaakt om haar daar op te baren.
Okay.
En daar werd ze ook binnengelegd. En ik merkte gewoon dat ze binnenkwam. Toen zeiden ze van naar de hand, ja, Roos is binnen. Ik zeg, dat heb ik gevoeld.
Je voelde dat
Ik
gewoon
voelde, en toen zag
intuïtief.
ik het ook dat ze dat doen. En op het moment dat ik dat me zo zei van ja, je kan gewoon kijken. Ja, vond ik het toch eng. Dus toen hebben ze me samen vastgehouden, mijn oom en mijn zoon. En zei mijn zoon, kijk maar, ze ligt echt wel
Vredig
bij
erbij.
me. En heb ik van een afstand gekeken. En ik vond het toch eng. En toen na de hand dichtbij, maar ja, inwendig vond ik het niet zo. Voor mezelf dan, dat ze vredig was.
Ja, precies.
Want
ja,
ze had een hele grote plek op haar wang en de mond stond zo, of dat ze geschreeuwd, weet je wel.
Ja, toegetakeld zwaar, hè?
Toegetakeld, ja.
Jeetje, jeetje, jeetje.
Ja. Alleen, ja, dan wordt alles ook weer van verdraaid van, dat is na de dood ontstaan, tijdens het vervoer.
Zoveel verhalen,
heel veel
inderdaad.
Dingen. Ik heb zoveel dingen ook uitgezocht en geprobeerd, maar
jeetje.
Ja, dus eigenlijk tot op de dag van vandaag heb ik nog steeds geen helderheid. En dat, kijk, het is heel zwaar om een kind te verliezen, echt je grootste vijand of whatever. Dat wens je zeker niet toe. Want dat is echt eigenlijk een van de zwaarste dingen die je maar kan meemaken. Maar het gaat erom dat ja, mensen, sommige mensen die, en ze bedoelen het goed, en zeggen van joh,
let it go.
Laat het gaan en je moet met je leven verder. En
die hebben makkelijk
ze
praten, die
niet
mensen.
Meer. Ja, daarom.
Die hebben dat zelf niet meegemaakt.
Niet meegemaakt. Kijk, en ook persoonlijk van Roos. Ze appte me niet elke dag één keer, maar een paar keer. We waren aan elkaar verkleefd.
Echt
en
cool.
Ik heb nog een appje ook bewaard dat ze zei van, mama, wat het meest belangrijke is voor mij in mijn leven is dat jij gelukkig wordt.
Wow.
Toen zei ik van, ja, dat weet ik lieverd. En toen zei ze, toen leefde de vader ook nog. En papa wil dat ook. Ja, dan gaat het toch heel wel door je heen.
Zeker.
En dan lees ik nu wel vaak dat bericht. En dan denk ik van ja.
Ja, dat is.
Hoe kan ik nou nog gelukkig worden?
Ja. Dat is. Maar jullie waren echt heel.
Waren heel close.
Heel
en
close.
Ze vond mij dus altijd een coole moeder. Want ik
cool
was
mama.
Eerder dan iedereen met de iPhone. En zei ze, oh, mijn moeder heeft een iPhone.
Ja.
Ze hadden een Blackberry. En dan zat ze zo met een kunstenaar.
Blackberry.
Te tikken. Toen zei ze, jij met je iPhone. Ik zei, ja, wacht maar. Op een gegeven moment wil jij zelf een iPhone. En toen zei ze, oh, hoor nou, mijn moeder, hoor ze dan praten. Weet je wat
ja,
ik
ja,
vriendin.
Ja, ja.
En ze zegt, maar ik heb echt een lauwe moeder, zei ze dan zo. In haar taal.